Lezen wij Lucas 1 vanaf vers 57. En de tijd van Elisabeth werd vervuld dat zij baren zou. En zij baarde een zoon. En die daar rondom woonden en haar magen hoorden dat de Heere zijn barmhartigheid grotelijks aan haar bewezen had. En waren met haar verblijd. En het geschiedde dat zij op de achtste dag kwamen om het kindeke te besnijden. En noemden het Zacharias, naar de naam zijns vaders. En zijn moeder antwoordde en zeide, niet alzo, maar hij zal Johannes heten. En zij zeiden tot haar, er is niemand in uw maagschap die met die naam genaamd wordt. En zij wenkte zijn vader hoe hij wilde dat hij genaamd zou worden. En als hij een schrijftafeltje geëist had, schreef hij, zeggende, Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen. En terstond werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt. En hij sprak, God lovende. En er kwam vrees over allen die rondom hen woonden. En in het gehele gebergte van Judea werd veel gesproken van al deze dingen. En allen die het hoorden, namen het ter harte, zeggende, wat zal toch dit kindeke wezen? En de hand des Heeren was met hem. En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest, en profeteerde, zeggende, geloofd zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht, zijne volken, en heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht in het huis van David, zijn knecht, gelijk hij gesproken heeft door de mond zijner heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn, namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten, opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond en aan de eed die hij Abraham onze vader gezworen heeft om ons te geven, dat wij, verlost zijnde uit de hand onze vijanden, hem dienen zouden zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem, al de dagen onze levens. En gij, kindeken, zult een profeet des Allerhoogsten genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heeren heen gaan, om zijn wegen te bereiden, om zijn volk kennis der zaligheid te geven, in vergeving hunner zonden, door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte, om te verschijnen degenen die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. En het kindeke wies op en werd gesterkt in de geest en was in de woestijnen tot de dag zijner vertoning aan Israël.
Waar brengt het avondmaal ons, gemeente? Dat is een vraag die belangrijk is, ook in deze dienst van dankzegging en nabetrachting. Wat is de vrucht van het avondmaal? Waar loopt het op uit? Wat doet het avondmaal met ons? En op die vraag een antwoord te ontvangen en daar geestelijke leiding in te ontvangen vanmiddag, luisteren we naar onze tekst. Het gaat vanmiddag weer over Zacharias. Vele maanden heeft hij niet kunnen spreken. Nu is de tijd aangebroken dat het woord van de engel vervuld wordt. En zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen geschied zullen zijn. Daarom dat gij mijn woorden niet geloofd hebt, die vervuld zullen worden op hun tijd. En die tijd is nu aangebroken. De tijd van de vervulling van Gods beloften. Nu is het zover. De tijd is gekomen. De tijd van Elisabeth, zo lezen we in vers 57, is vervuld. En dat woord vervuld, dat wordt vaak gebruikt hier in Lucas 1 en ook in Lucas 2. Adventstijd, dat is immers de tijd van de vervulling van Gods belofte. Gods woorden, die worden daden. De Heere doet wat Hij beloofd heeft. Hij maakt waar wat Hij gezegd heeft. En dat zien we hier ook in het huis van Elisabeth en Zacharias. Elisabeth baart een zoon. En op de 8e dag wordt het jongetje besneden. En zoals dan gebruikelijk is, zoals dat voorgeschreven is in de wet, hij wordt besneden op de 8e dag, dan wordt ook de naam aan dat jongetje gegeven. En de mensen die daar aanwezig zijn en die bij Elisabeth en Zacharias zijn op kraambezoek, zouden we zeggen, die er van getuigen zijn, die zeggen, ja, hoe zal dat jongetje nou heten? Hè? Dat vraag je natuurlijk al heel gauw als je hoort dat er een kindje geboren is. Hoe heet het? Nou, ze waren er allemaal van uitgegaan dat dat wel een naam zal zijn, zoals Zacharias en in de familie van Zacharias en Elisabeth. Maar Elisabeth geeft heel nadrukkelijk aan dat dat niet de naam zal zijn die dit jongetje zal dragen. Hij zal Johannes heten. En daar zijn ze helemaal verbaasd over. Want ze kunnen zich niet herinneren dat er in de familie iemand is met die naam. En ze willen dan ook wel van Zacharias zijn vader weten of die ermee instemt. En Zacharias kan op dat moment nog niet spreken. En hij pakt een schrijftafeltje en schrijft op dat schrijftafeltje. Zijn naam zal Johannes zijn. Johannes is zijn naam. Dat is een daad van geloof van Zacharias. Want de engel had gezegd, gij zult zijn naam noemen Johannes. Ja, Zacharias is nu een stap verder in het geestelijke leven, om het zomaar eens even uit te drukken. Hij beaamt wat God zegt. Hij beleidt wat God zegt. Zijn naam is Johannes. Deze maanden zijn voor Zacharias niet geestelijk ongezegend, niet voor niks geweest. Ze zijn geestelijk niet ongezegend gebleven. Het zijn maanden geweest van bezinning. Hij heeft geleerd, dwars door het ongeloof heen, op de Heere te vertrouwen, op zijn woord te vertrouwen. En hij kan nog niet spreken. Maar dat schrijftafeltje, dat is duidelijk. Johannes is zijn naam. Dat heeft de Heere gezegd. Daar is Zacharias diep van overtuigd. De beloften van de Heere, die zijn betrouwbaar, die worden vervuld. En daarom moet dit kind zo heten, zoals de Heere het zelf heeft gezegd. Ja, de Heere leert ons soms door een moeilijke weg heen, dat zijn beloften vervuld worden. Zacharias, wat zal die zich al die maanden in een isolement gevoeld hebben? Maar intussen is van alle kanten het woord van God bevestigd. Deze bejaarde priester, wat zal hij in al die maanden doorleefd hebben? Dat niet kunnen spreken, ja, dat is een vorm van tuchtiging geweest. Maar het is heilzaam geweest voor deze priester. Want nu schrijft hij op, Johannes is zijn naam. Is dat ook wat wij leren, gemeente? Als de Heere ons tuchtigt, als de Heere ons ook kastijdt, is de vrucht daarvan dat we meer op Hem gaan vertrouwen. Dat we meer op zijn beloften gaan steunen. Dat we zien dat Hij betrouwbaar is. Ja, een moeilijke tijd hoeft in geestelijk opzicht geen ongezegende tijd te zijn. Het kan een heilzame tijd zijn. Net als hier bij Zacharias, die geestelijke lessen krijgt. Ook in deze maanden dat hij niet kan spreken. En je ziet het hier op dat schrijftafeltje. Johannes is zijn naam. Zo heeft de Heer het bepaald. En als Zacharias dat heeft opgeschreven, dan lezen we, en terstond werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt. Nu is het zover. Nu hij dat beleden heeft. Johannes is zijn naam. En wat is dat een prachtige naam. Johannes. De Heere is genadig. Daarin ligt al een preek op zich, zou je zeggen, in wat Zacharias opschrijft. De Heere is genadig. Het gaat uiteindelijk ook niet om dat jongetje wat ze krijgen, maar het gaat om de genade van de Heere, die ook in dit leven van zijn zoon openbaar komt, die als een voorbereider de weg mag banen voor de komst van de Messias. En als hij dat beleden heeft, terstond werd zijn mond geopend, zijn tong losgemaakt. Nu Zacharias geleerd heeft dat Gods woorden vervuld worden op hun tijd. Nu is de tijd aangebroken dat Zacharias kan gaan spreken. En wat doet hij? God loven. Zijn eerste woorden vormen een lofzang. Hij spreekt niet eerst over zichzelf, over wat hij in al die maanden heeft meegemaakt, dat hij niet heeft kunnen praten. Hij zegt niks over dat zwijgen, hoe hij dat ervaren heeft. Hij spreekt ook niet eerst tot zijn vrouw Elisabeth, nadat hij maanden met haar niet heeft kunnen spreken en niet heeft communiceren op de gewone manier. Hij gaat ook niet spreken tot al die familie en buren die aanwezig zijn om het een en ander uit te leggen van hoe zit dat nou met die naam, waarom heet hij nou Johannes? Nee, hij spreekt ook niet eerst over de engel die hij gezien heeft in de tempel, want dat is nu toch ook het moment waar hij over zou kunnen spreken, wat hij heeft meegemaakt en wat er allemaal gebeurd is in de tempel. Nee, het eerste wat Zacharias doet wanneer zijn mond geopend wordt, dat is God loven. En wat is God loven? Dat is goed spreken van God. Dat is spreken tot God om hem de lof en de eer te brengen, maar dat is ook spreken van God. Goed spreken van God. Ja, tot wie zal hij anders spreken? Wie zal hij anders loven? Nu de Heere zijn mond geopend heeft, wat is dat een genade? Dat Zacharias nu door God ingeschakeld is in dat machtige heilswerk van de komst van de Messias. De Heere had hem toch ook af kunnen schrijven. De Heere had hem er toch ook buiten kunnen plaatsen vanwege zijn ongeloof. Hij heeft zijn taak als priester ook niet naar behoren kunnen vervullen toen hij naar buiten ging om de zegen op het volk te leggen. En hij kon niet spreken, dat was te wijten aan zijn eigen ongeloof. Zo stond hij zwijgend voor het volk. Maar nu heeft de Heere zijn woorden vervuld. En Zacharias, ondanks zijn ongeloof, mag delen in het heil. De Heere heeft zijn woord waargemaakt. De Heere is genadig. Dat is het werk in het leven van deze Zacharias. God heeft het ongeloof verbroken. God heeft hem getuchtigd. God heeft hem gekastijd. Hij heeft niet kunnen spreken al die maanden. Maar nu hij weer kan spreken, nu kan hij alleen maar God de lof en de eer toebrengen. Dat de Heer hem niet los heeft gelaten. Dat de Heer hem niet overgegeven heeft aan zijn ongeloof. Maar dat de Heer zijn werk voortzet, ook in zijn leven. En door hem heen, door Elisabeth heen, naar de komst van de Heer Jezus. Kijk, zo is de Heer gemeen. Dat doet de Heere vandaag nog altijd. Hij verbreekt het ongeloof. Ja, als we tot geloof komen, dan breekt hij het ongeloof. Dat is nodig in ons aller leven. Want van nature is het geloof niet in onze harten. Het geloof, dat is niet iets waar je mee geboren wordt. Het geloof, dat is een daad van God in ons leven. Het is een gave van God. En als je tot geloof komt, dan is dat ook alleen maar te danken aan de Heer. En dan kun je de Heer er ook alleen maar voor danken. Als je tot geloof komt en het ongeloof wordt verbroken in je hart. En je gaat zien wie de Heer Jezus is. En de Heilige Geest laat je zien dat Hij de zaligmaker is. En dat Hij je redt van de zonde, het grootste kwaad. En dat Hij je brengt tot het hoogste goed, de gemeenschap met God. Ja, dan ga je God loven en prijzen, nietwaar? Als God genade geeft, dan word je zo ontzettend dankbaar dat God naar je omziet. Maar we zien hier ook bij Zacharias gemeente dat in het leven van Gods kinderen ook het ongeloof weer de overhand kan krijgen. En wat doet de Heer dan? Nou, dan weet de Heer ook wel weer een manier te vinden om dat ongeloof te verbreken. En zo brengt hij Zacharias tot de overgave aan zijn woord en zijn beloften. En is het heilig avondmaal gemeente niet door de Heere juist ingesteld om dat echte geloof in de harten van zijn kinderen te versterken en het ongeloof dat er ook zo vaak nog weer kan zijn, om dat te verbreken, om dat te verdrijven. Want waar heeft God het avondmaal nou voor ingesteld, gemeente? Dat is niet omdat wij zo goed kunnen geloven. Dat is niet omdat wij zulke beste gelovigen zijn die kunnen zeggen, Heere, hier zijn we en daarom zitten we aan uw tafel. Kijk, als u zo op die manier avondmaal viert, dan hebt u er eigenlijk nog helemaal niks van begrepen. Dan is het wel de vraag of u avondmaal kon vieren. Avondmaal vieren is dat je zegt, Heere, hier kom ik. Met mijn ongeloof, met mijn klein geloof, met mijn zwak geloof. U geeft toch het avondmaal als een teken om het geloof te versterken. We hebben daar vanmorgen om gebeden. wil ons versterken door dit avondmaal. Ook in de belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Met andere woorden, alles wat wij belijden van de drie-enige God, van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In dat geloof moeten we versterkt worden. In dat geloof moeten we geoefend worden. Omdat het geloof dwars tegen de omstandigheden van ons leven en van ons zondagsbestaan ingaat. Hoe kan ik nou geloven dat al mijn zonden vergeven zijn? En ik zie bij mijzelf nog zoveel zonden en overgebleven ongerechtigheden. Als je daarnaar kijkt, gemeente, dan krijgt het ongeloof weer de overhand. En dan fluistert de duivel je in. Ben jij een kind van God? Maar nu geeft de Heer het avondmaal. Hebt u zo aan mogen zitten vandaag. Dat die tekenen van brood en wijn u gesterkt hebben in het geloof. En dat u vanmiddag hier in de kerk zit met een dankbaar hart. Heere, wat een wonder dat u me niet afschrijft. Dat u trouw bent. Dat u mij niet overgeeft aan mijzelf. Ook na ontvangen genade niet. U zou dat kunnen doen, maar u doet het niet. Wat een genade, wat een trouw. Als we nog worstelen met ons ongeloof, misschien ook wel vanmiddag in de kerk. We komen misschien ook maar niet verder. Laat het dan uw gebed zijn, Heere, verbreek het ongeloof. Want hij kan en wil het geloof versterken. Kijk maar bij Zacharias, hij wil het ongeloof verbreken. Zacharias heeft het pijnlijk ervaren, hoe hij door het ongeloof niet meer kon spreken. Hij kon niet zingen. Ja, het ongeloof, dat kan je verlammen, gemeente, ook in het leven voor God. Herkent u dat? Dat het ongeloof, ja, dat blokkeert de rechte verhouding tot God. Het ongeloof, dat zorgt ervoor dat de vreugde in God verdwijnt. Dat zorgt ervoor dat het donker wordt in de ziel. Dat het duister wordt. Dat je geen zicht meer hebt. En dat je misschien zegt, net als Sion, het oud-testamentische volk van God, de Heere heeft mij vergeten en de Heere heeft mij verlaten. Ik weet niet hoe ik verder moet. Dan is de Heere die God die zegt. En dat wil hij door de tekenen van brood en wijn bevestigen. In het leven van zondige mensen. Zie, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Ik ben trouw. Mijn beloften zijn waarachtig. Ik zal mijn werk voortzetten in u en in jouw leven. Ja, dat doet hij ondanks ons, gemeente. Hij houdt zijn kinderen vast. We geloven toch immers in de volharding der heiligen. We geloven toch immers dat de Heere die het werk in de zijne begonnen is, dat zal voltooien en afmaken tot het einde toe. Nee, en dat is niet een gedachte om te zeggen, nou ja, dan komt het allemaal vanzelf wel goed. Dat je op je luieren kunt rusten. Dat je kunt zeggen van, nou ja, dan komt het allemaal wel. Nee, juist wanneer je de Heere kent, dan is het zo het verlangen. Heere, houdt u me vast. En sterkt u me in het geloof. Want het gaat toch om u. Het gaat om de eer van uw naam. Kijk, zo is er bij Zacharias, zou je kunnen zeggen, een doorbraak gekomen in zijn leven. Zijn hart is nu een bron waaruit de lofzang opwelt. Zijn mond vloeit over van Gods eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Dat wil de Heere werken, gemeente. Dat we zijn lof vertellen, daar heeft hij toch ook recht op. Daar heeft hij toch ook recht op. Zacharias die beleidt dat ook hier. De Heere heeft er recht op dat hij de lof en de eer ontvangt. Wat heeft de Heere wel niet gedaan? Zijn machtige, grote daden. Hij wordt er nota bene zelf bij ingeschakeld. Zijn we daar ook op gericht, gemeente? Op de eer van God. Zijn we daar ook op gericht? Ook in deze dienst van nabetrachting en dankzegging op het heilige avondmaal. Dat de Heer het zo waard is, dat we hem de lof en de eer brengen. Is dat ook iets wat we doorgeven na het avondmaal? Vertelt u er wel eens iets van? Als vader en moeder, als u aan het avondmaal geweest bent en u hebt die genade van God mogen proeven, dat God met u doorgaat en dat God de getrouwe is, dat u aan uw kinderen en kleinkinderen er iets van vertelt, hoe groot God is en hoe goed God voor u is. Horen ze daar iets van? Is daar iets van te merken in deze nieuwe week, na de avondmaal zondag? Of blijft het stil in ons leven? Zou dat kunnen? Als je echt avondmaal gevierd hebt, dat het stil blijft. We lezen hier, de mond van Zacharias gaat open en hij looft God. Hij brengt God de eer. Hij gaat goed van God spreken. Is dat niet de roeping van een avondmaalganger? Die geproefd heeft, die er opnieuw geproefd heeft, die onvoorstelbare genade van God in de Heere Jezus Christus. Dat wonder dat Hij zijn leven voorbij gaf tot in de dood. Dat Hij zijn lichaam gaf, dat Hij zijn bloed gaf. En dat ik die tekenen heb mogen ontvangen. En dat de Heer het mij verzekerd heeft aan zijn tafel. Dat geen zonde nog zwakheid mij kan hinderen. Om zo te mogen delen in het heil van de Heer Jezus Christus. Zo goed is God. Dan ga je er toch van getuigen. Dan wil je er toch van spreken. Dan wil je God toch de lof toebrengen. God de eer toebrengen. Is dat uw verlangen? Dat de Heer de eer ontvangt van uw avondmaalschuim? Of zijn er misschien andere motieven waarom u aan het avondmaal zat of waarom u avondmaal vierde? Misschien wel het motief om misschien aan anderen wat te laten zien. Ja, ik vier ook avondmaal. Ik hoor er ook bij. En daar blijft het dan bij. Of u wilde misschien door uw avondmaalsviering uzelf wat geruststellen. Nou ja, ik ga aan het avondmaal, ik doe toch wat de Heer van mij vraagt. Dat zijn allemaal motieven, gemeente, die uiteindelijk niet recht zijn, niet echt zijn zoals de Heilige Geest dat wil. De echte avondmaalsgang komt uit bij de eer van God, de lof aan God. Zo heeft de Heer ons toch ook geschapen, om Hem te loven en te prijzen. En zo heeft God toch zijn Zoon gegeven, om ons weer terug te brengen, zo tot Hem, om Hem te loven en te prijzen. Is daar iets van te merken, gemeente, in ons leven deze week, dat God goed is, dat God genadig is? Is dat te merken in je gezin? Is dat te merken in de manier waarop je je werk doet? Is dat te merken in de manier waarop je leeft? Ik kom daar straks nog even op terug. God loof, daar gaat het toch. Dat is toch het verlangen van iemand die de genade van God geproefd heeft. De Heere is alle eer waard. Daar gaat het toch ook straks om in de eeuwigheid. Daar staan mensen voor de troon van het Lam. Voor de troon van God. En ze zeggen, dat Lam is waardig te ontvangen alle lof, dank, eer, aanbidding. Want Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. En Gij hebt ons voor onze God gemaakt, tot priesters en tot koningen. Hij die ons zo heeft lief gehad. Gemeente, wat zou dat een zegen zijn. Als dat door de gemeente heen ging. Als dat door onze woningen heen zou klinken. Als dat te merken zou zijn in ons dagelijks leven. Dat we goed van God spreken. En dat we getuigen van zijn genade. Niet alleen in woorden, maar ook in daden, ook in de manier waarop we leven. Is dat de uitkomst van de avondmaal zondag, gemeente? Nu we gevoed en gelaafd zijn met het bloed en het lichaam van de Heere Jezus Christus. Dat we meer nog dan tevoren die genadige gemeenschap met God mogen kennen. Dat we daaruit mogen leven. Is dat waar het deze avondmaal zondag op uitloopt? Dat God centraal komt te staan. Want dat zie je hier ook bij deze Zacharias. Want als hij gaat zingen, gemeente, dan wordt hij vervuld met de Heilige Geest. Ik zei het vanmorgen al, u moet er eens even op letten, dat toch opmerkelijk is. Hè? Dat de Heilige Geest hier zo direct al genoemd wordt. Het is nog niet eens Pinksteren. De Heilige Geest is nog niet uitgestort. Maar hij is al volop aan het werk in die adventstijd. In de aanloop naar de komst van de Heer Jezus Christus. En wat gaat deze Zacharias dan doen als hij gaat zingen, als hij de Heere gaat loven en prijzen? Gaat hij dan vertellen hoe goed God geweest is dat ze nu een zoon hebben ontvangen? We zijn jaren kinderloos geweest, Elisabeth en ik, en nou hebben we een zoon. Ongetwijfeld heeft hij de Heere daar ook voor gedankt. Maar ik lees het hier niet in zijn lofzang gemeen. Zijn lofzang begint met deze woorden. Geloofd zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft zijn volk bezocht. Hij looft God niet allereerst omdat hij vader geworden is. Zeker, dat is ook een wonder. En dat is ook een reden om de Heere te loven en te danken. Maar Zacharias is hier niet maar vader. Zacharias is hier een profeet, lezen we in Lucas 1. Hij is een priester die gaat profeteren. Die gaat spreken van de grote werken van God. Van de grote daden van God. En wat heeft de Heere gedaan? De God van Israël. Hij heeft zijn volk bezocht. Hij heeft omgezien naar zijn volk. Het volk dat in duisternis wandelt, dat zal een groot licht zien. Het volk dat geen toekomst meer had. Het volk dat afgeschreven leek te zijn. Het volk dat wel de belofte had van de Messias. Maar wat zag je ervan in de praktijk? Het was geestelijk een en al duisternis en donkerheid. Het was koudheid en kilheid in geestelijk opzicht in die dagen. En er waren er niet zoveel die de vertroosting van Israël verwachten. Net als Zacharias en Elisabeth en als Simeon en Anna. Ze waren er zeker. Maar over het algemeen genomen was het een donkere tijd. Maar nu is de tijd aangebroken dat de Heere zijn volk heeft bezocht. Dat is profetisch spreken, gemeente. Want Zacharias die zingt hier eigenlijk al van de geboorte van de Heere Jezus, alsof dat al gebeurd is. Hij heeft bezocht. Want dat woord bezoek, gemeente, dat ziet op hoog bezoek uit de hemel. God heeft verlossing teweeg gebracht. Dus het bezoek van de Heere, dat brengt verlossing teweeg. Het is ook een woord wat wel gebruikt wordt voor het bezoek van een arts. Wanneer een arts op bezoek komt, dan komt hij bij de patiënt om, als het kan natuurlijk, als het in zijn vermogen is, om die patiënt wat te geven, te helpen, zodat hij genezen wordt, zodat hij van zijn kwaal hersteld wordt. Nou, je zou kunnen zeggen, zo gaat de Heere op bezoek bij zijn volk. Dat volk dat in alle opzichten dodelijk ziek is. God gaat zijn volk verlossen van die kwaal. God gaat zijn volk redden van de zonde. Want het is maar niet een verlossing uit de hand van mensen en uit de hand van de Romeinen, zoals velen in die tijd dachten. Het is een verlossing van de zonde. Het is een verlossing die uitloopt op de vergeving van de zonde, op de verzoening met God, op het leven voor Gods aangezicht. Dat is die verlossing. Het is het woord wat ook gebruikt wordt, en dat is heel opmerkelijk, gemeend. Het is een heels historisch woord, dat woord bezoeken. Het is het woord wat je vindt in Exodus 4, vers 31, in het Hebreeuws weliswaar. Maar de kinderen Israëls die hoorden dat de Heere zijn volk bezocht had. De Heer is op bezoek gegaan daar in Egypte, om dat slavenvolk te redden, om dat slavenvolk vrij te kopen, om dat slavenvolk tot zijn eigen volk te maken, tot zijn eigendom, om hen te redden uit de macht van de farao, om hen te brengen in het land van de belofte. En dat is een beeld, gemeente, wat heel de geschiedenis van Israël is meegegaan, van wie de Heer is. De Heere die zijn volk opzoekt. De Heere die naar zijn volk omziet. De Heere die zijn volk verlost. En dan gaat het er niet alleen maar om dat het volk vrij is. En dat het volk zelfstandig is. En dat het volk geen overheerser heeft. Maar het gaat erom dat het volk in vrijheid de Heere zal dienen. En de Heere zal liefhebben. En de Heere zal vrezen. En voor God zal leven. En die tijd is nu aangebroken, zegt Zacharias. God heeft zijn volk bezocht. Nee, niet maar een verlossing uit de hand van de Romeinen. Maar een verlossing, een geestelijke verlossing. Een verlossing uit de macht en de heerschappij van de zonde. Hij komt tot ons om ons te redden van die dodelijke kwaal van de zonde. Om ons te redden en ons in de gemeenschap met God te herstellen. Goddelijk bezoek, dat is de reden dat Zacharias zingt. Geloofd zij de God van Israël. Daar heeft hij zicht op gekregen. Hij is niet alleen maar gericht op zijn eigen jongetje, wat hij natuurlijk als vader heel blij in de armen zal hebben gehad en hebben genomen. Hij is vader geworden. Maar uiteindelijk gaat het om de Heere, om zijn werk, ook door dat zoontje heen. In plaats van over zijn zoon te beginnen, zingt hij: gelooft zij de Heere, de God van Israël. Kijk, dat is wat er gebeurt, gemeente. Als je vervuld wordt met de Heilige Geest. Als de Heere je gaat leiden, dan ga je de verbanden zien. Dan ga je het grote werk van de Heere zien. Dan gaat het niet alleen maar om mezelf. Dan gaat het niet alleen maar om mij. Maar dan gaat het om het werk van de Heere. Om de voortgang van het werk van de Heere. Ook door mijn eigen leven heen. Dan gaat het om het koninkrijk van God. Zoals de Heere Jezus zijn discipelen heeft leren bidden. Uw koninkrijk komen. En dat is: regeer mij en regeer ons zo door uw woord en geest. Dat we u dienen. Maar dat niet alleen. Dat uw koninkrijk komt in heel deze wereld. Dat uw naam de lof en de eer zal ontvangen. We vieren avondmaal, gemeen. Maar we doen dat niet alleen vandaag. Er zijn meerdere kerken op Urk. Er zijn meerdere gemeenten in ons land die vandaag het avondmaal vieren. Er zijn meerdere kerken in het buitenland die vandaag ook bij brood en beker samenkomen. We zijn kerkgemeente. Van dat grote werk van God. Onderweg in deze adventstijd naar de volkomen vervulling van Gods beloften. Naar het koninkrijk van God dat straks in al zijn volheid komen zal. Wat kun je er dan alleen maar over verwonderen. Dat je daarin een schakeltje mag zijn. Als God je trekt en een burger maakt van dat koninkrijk. Dat je mag delen in dat heil. En dan ga je ook bidden: Heere, uw koninkrijk komen. Het gaat om uw eer. Het gaat om uw werk. In de veelheid van de onderdanen ligt toch de heerlijkheid van de koning. Is Jezus het niet waard? Jezus, die u vandaag beleden hebt aan de avondmaalstafel. Dat hij alle eer ontvangt. Dat zijn Vader de lof ontvangt. Dat de drie enige God geprezen wordt. Niet alleen door mij, maar door velen. Ja, dat velen zullen komen tot de Heere Jezus Christus. Is dat ons gebed? Is dat in deze adventstijd onze bede? Dat de Heere werkt en doorwerkt, ook in onze eigen gemeente. Dat ouderen en jongeren ook vol worden van de Heere Jezus. Dat is zo belangrijk, gemeente. Dat het in ons leven om God gaat. Juist in de week die voorbij is gegaan. In dat aangrijpende sterven van Thomas. Daarin zien we wat toch zo echt belangrijk is in ons leven. En moet zijn in ons leven. Dat we onze tijd die we van God ontvangen gebruiken. Om hem te zoeken, om tot zijn eer te leven, om aan hem verbonden te zijn. Die tijd is zo kostbaar die God ons geeft. Jongeren in de kerk, ook al heb je vandaag geen avondmaal gevierd, God heeft wel een boodschap voor je. God wil laten zien wat de bedoeling is van je leven, dat je voor hem leeft. Hij verrecht op je leven. En hij zegt het ook vanmiddag: geef mij je hart. Ik ben die God die je geschapen hebt. Ik ben die God die je het leven hebt gegeven. Ik ben die God die je geplaatst hebt hier in de gemeente. Die je het woord geeft, die klopt aan de deur van je hart. De Heere komt op bezoek, ook vanmiddag, in de prediking van het woord en door het avondmaal heen. Opdat we hem zouden ontvangen. Opdat we door hem genezen worden van die dodelijke kwaal van de zon. Dat we door hem gered worden. En dat we hem gaan eren, loven en prijzen. Dat is de vraag, gemeente, die vanmiddag met klem wel naar ons toekomt. Want hij is gekomen. God heeft zijn volk bezocht. Verlossing teweeggebracht. Maar ik lees in een ander evangelie, het begin van het Johannesevangelie. Hij, de Heere Jezus, is gekomen tot het zijne. Dat wil zeggen tot zijn volk. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat kan dus ook in de verbondsgemeente. Dat kan dus ook in de Immanuelkerk. Dat de Heere naar ons toekomt. Hoog bezoek vanmiddag, vandaag in de Immanuelkerk. God die omziet naar zijn volk. God die zijn verlossing wil schenken. God die zijn genade wil schenken. Maar dat we die genade afwijzen. Dat we ons niet bekeren. Dat we onze eigen weg gaan. Dat we hem niet aannemen, maar dat we hem afwijzen. Ontzettend gemeen. Als we dat doen. Als we dat doen. Ouderen en jongeren. Als we nog nooit echt hebben gezien, het gaat om God in mijn leven. Hij is mijn schepper. Hij is de God van het verbond. Hij heeft alles wat ik mis. Hij heeft alles wat ik nodig heb. Om te leven, om te sterven. Hij heeft alles voor mij tot in eeuwigheid. Is er misschien vanmiddag hier iemand in de kerk die uitziet naar dat bezoek van de Heer? Die zegt, ik wou dat ik dat kon zeggen. Dat ik van hem ben. Dat ik die vastheid en die zekerheid heb. Juist als ik besef hoe vergankelijk mijn leven is. En hoe plotseling ook mijn leven kan worden afgebroken. We hebben het gezien weer van de week. Ons leven. Dat is maar één schrede tussen ons en de dood, zegt David. En nu wil God ons het leven geven. Ziet u uit naar zo'n bezoek van de Heer. Dat Hij u redt. Dat Hij je zalig maakt. Dan mag ik Hem vandaag op deze avond, maar zondag aanprijzen. Als die zaligmaker die in staat is om dat te doen. Hij verlost. Hij verlost. Hij komt om te redden van die dodelijke kwaal van de zonde. Leg uw leven voor Hem neer, jonge mensen. Leg je leven voor de Heere neer. En ga tot Hem om door Hem geleid te worden. Hij wil je leiden. Juist tot dat verzoenend lijden en sterven van de Heere Jezus. Dat je mag weten dat al je zonden vergeven zijn door het bloed van de Heere Jezus. Dat je geheiligd wordt door de Heilige Geest. Dat is alles wat God wil schenken. Hij is de zaligmaker. Hij is de volkomen zaligmaker. En zo wil de Heere gemeente deze avondmaal zondag uit laten lopen. Op de eer en op de verheerlijking van zijn naam. Geloofd, zei de God van Israël. En dat betekent niet alleen maar dat we hem loven met onze mond en dat we goed van hem spreken. Zacharias, en ik stip dat vanmiddag toch nog even aan, want dan wordt weer dat woord verlossen gebruikt, even verderop in deze lofzang. Dat wij verlost zijnde uit de hand van onze vijanden hem dienen zouden zonder vrees. In heiligheid en in gerechtigheid. Al de dagen van ons leven. Daar gaat het om, zegt Zacharias. Dat we voor God leven. Dat we zonder vrees leven. Dat wil zeggen dat we uit liefde tot God leven. Dat er diep ontzag tot God is, zeker. Maar geen slaafse vrees. Dat we bang zijn voor God. Maar dat we God lief hebben. Dat we God dienen en dat we hem zouden dienen in heiligheid, gerechtigheid. Dat betekent dat we afgezonderd zijn van de wereld. Dat we anders zijn dan de wereld. Dat we laten zien dat we van God zijn. Dat we gekocht zijn met het bloed van de Heere Jezus Christus. Dat Hij het voor het zeggen heeft in ons leven. Dat we zijn wil doen. Dat we leven in gerechtigheid, overeenkomstig zijn wil, al de dagen van ons leven. Als u avondmaal gevierd hebt vandaag, gemeente, is dat dan uw verlangen dat u zegt, Heere, al de dagen van mijn leven die ik nog krijg, laat ik die mogen besteden in uw dienst. Dat ik voor u zal leven, dat ik u zal groot maken, ook door mijn daden heen. Heere, wilt u mij bewaren voor de zonde? Wilt u mij doen strijden tegen de zonde? En als ik weer in zonde val, wilt u me er weer uittrekken en wilt u me weer op de rechte weg brengen? Het gaat om het dienen van God, gemeente. Avondmaal vieren betekent niet dat het naar vandaag af is. Avondmaal vieren betekent dat we vanaf nu de Heere gaan dienen. Dat we zeggen, Heere, leid u ons door uw geest. Opdat we u dienen, zonder vrees. Heilig ons, Heer. Maak ons meer en meer aan het beeld van de Heer Jezus gelijk. Laten we tot uw eer mogen leven. Loven, dat is met je mond, met je hart, met heel je leven. God die zijn volk bezocht heeft, daar raak je toch niet over uitgedacht, gemeend. Daar raak je toch niet van over uitgezongen. God die naar ons omziet, die verlossing heeft teweeg gebracht, die een zondaar redt van het eeuwige verderf en brengt in de gemeenschap met God. Dat moet je eens op je in laten werken weer. Ik ben de eeuwige dood waard. Als het aan mezelf ligt, ben ik onderweg naar het eeuwige verderf. En nu is God zo goed, dat hij mij ervan verlost. En dat ik het eeuwige leven mag ontvangen. Gemeente, John Newton zegt het, u weet het wel. Amazing grace. Inderdaad, dat is het. Onvoorstelbare genade. En als je dat geproefd hebt aan het avondmaal, dan kan het toch niet anders. Of er werkt iets vandoor, ook in de komende week en in de komende tijd, dat we zonder vrees leven voor God. Hem dienen, hem liefhebben, in heiligheid, in gerechtigheid. God die op bezoek komt. Om ons te redden. En waar komt dat nou vandaan? Als wij dat helemaal niet verdiend hebben. Als wij dat helemaal niet waard zijn. Als God ons naar recht zou kunnen laten zeggen. Onze Dordtse leerregels op grond van de Bijbel. In de eeuwige verlorenheid. God had ons daar kunnen laten. Maar God doet het niet. En waarom doet God het niet? Mag ik dan nog even wijzen op het slot van de lofzang van Zacharias. Want daar komt dat woordje bezoek nog een keer in voor. Met welke ons bezocht heeft. De opgang uit de hoogte. En hij heeft ons bezocht met die opgang uit de hoogte. Met die zon die gaat schijnen. Die het licht laat schijnen in de duisternis. En waar komt dat vandaan? Door de innerlijke bewegingen van de barmhartigheid van onze God. Het komt uit het hart van God. God is zo barmhartig, zo bewogen, tot in het diepst van zijn hart, met verloren zondaren, dat hij zijn zoon over had voor hen. En dat hij zijn eigen zoon aan het kruishout bracht, opdat zondaren zouden leven. Wat een barmhartigheid, wat een genade, Gods eeuwig welbehagen. Waaruit alles voortkomt. God die naar zondaren omziet. God die in zijn hart vol is van ontferming. U kent wel die uitdrukking van de Heere Jezus in de evangeliën. Hij is met innerlijke ontferming bewogen. Dat is het gemeente. Hij is zo bewogen dat hij op bezoek komt vandaag hier in de Emmanuelkerk. Om zijn heil te schenken. Om het aan ons hart te leggen. Omdat hij geen lust heeft in u en jouw dood. Omdat je het eeuwige leven zou ontvangen. Omdat je niet door zou gaan zonder hem. Als je dat nog wel doet. En dat je tot hem zou komen. En dat je in dat licht zou mogen wandelen. Dat licht dat in de Heere Jezus is opgegaan. En dat nooit meer gaat uitgaan. Dat licht waardoor ik... Ook in deze wereld en in het dagelijkse leven, met alle moeite, zorgen en pijn, kracht ontvangen om verder te gaan. Want wie in hem gelooft, die zal in de duisternis niet wandelen, maar die zal het licht des levens hebben. Hij gaat mee, hij gaat voorop, onderweg naar zijn eeuwige toekomst, waar het avondmaal niet meer nodig is, waar het licht niet meer nodig is. Want daar is God zelf het licht. Daar is het lam zelf de kaars, zegt Johannes in Openbaring. Daar is het eeuwig zalig licht, om God eeuwig te loven en te prijzen. Is onze avondmaal zondag een voorspel van de eeuwige lofzang op de drie enige God. Amen.